En er zijn kinderen, dat is wel vaak wel indrukwekkende verhalen, die van jongs af aan eigenlijk al zo duidelijk ervaren. Ik ben een jongen, terwijl ze meisjeslijf hebben. En al met 3 jaar van mama, papa of mama, dat klopt iets niet. Maar ik ben toch een jongen?
Ja.
Hoe kan dat, dat ik geen piemeltje heb? Ik ben een jongen. Ja. Dus die dat zo duidelijk van jongs af aan al voelen.
Ja.
Van dat lijf past helemaal niet bij hoe ik me voel.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Op een heldere herfstochtend ontmoet ik collega en jaargenoot Chris Verhaak aan de keukentafel in haar artistieke woning in Malden. Chris maakt als klinisch psycholoog deel uit van een gespecialiseerd team op het gebied van gender en geslacht bij het Radboud UMC in Nijmegen. Zij werkt met zowel kinderen en jongeren en hun ouders als met volwassenen. Daarnaast houdt ze zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. Zo, hallo Chris.
Hoi, hallo.
Wij gaan met elkaar een podcast maken over genderdysforie, want daar weet jij veel van. En het is een interessant onderwerp, want wie heeft het niet, zou ik bijna zeggen.
Ja, oh, dat is een mooi begin.
Ja.
Wie heeft het niet?
Ja.
Inderdaad.
Ja.
Ja.
Want er is veel te doen over masculiniteit en feminiteit en over lichaamsbewustzijn en iedereen is daar op een bepaalde manier wel mee bezig.
Mm-hmm.
Je wordt geboren in een bepaald lijf, daar ben je al dan niet tevreden mee.
Ja.
Daar voel je je al dan niet in thuis. En er zijn mensen die zich helemaal niet thuis voelen in hun lichaam.
Mm-hmm.
En die mensen heb jij veel mee te maken, hè?
Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Kun je iets vertellen over het werk wat je doet?
Ja, ik ben klinisch psycholoog en ik werk in het Radboud ziekenhuis. En dan met de focus op kinderen en jongeren. En daar hebben wij een kleine 4 jaar geleden de genderzorg opgezet. Dus dat is de zorg voor kinderen en jongeren die met genderdysforie, zeg maar, met vragen over hun gender. En een jaar later zijn we ook met de volwassenzorg gestart.
Oké. Okay.
Dus sinds 4 jaar zijn wij actief op dat gebied. En dat kwam omdat we ook veel ervaring hadden met de zorg voor kinderen met een intersexconditie. En dat is wat anders, want kinderen met een intersexconditie, die worden geboren of tijdens hun leven blijkt. Dat is niet meteen duidelijk of je te maken hebt met een jongen of met een meisje. En dat komt door fysieke kenmerken. Dus okay. Dat komt door hoe het lichaam eruit ziet, ja, of door hoe het lichaam functioneert.
Ja.
Soms is dat bij de geboorte al duidelijk, maar soms wordt dat later duidelijk.
Ja. Dus het is iets in aanleg, in de ontstaansgeschiedenis, ja, in de embryonale fase.
Ja.
Waardoor het een beetje niet helemaal een meisje wordt of niet helemaal een jongen of misschien allebei. Of een soort tussenvorm.
Ja.
Of allebei niet.
Ja, precies. En soms is dat bij de geboorte. Hè? Dan is niet helemaal duidelijk van hebben we nou te maken met een jongen of hebben we te maken met een meisje. Want hoe weet je dat eigenlijk als een kind geboren wordt? Hè? Of het een jongen of een meisje is?
Ja, je ziet alleen de uiterlijke kenmerken.
Ja, je ziet alleen de uiterlijke kenmerken. Hè? Je ziet of een jongetje heeft een plassertje en een meisje heeft, hoe je dat noemt. Hè? Of,
ja.
Dus op basis daarvan wordt gezegd, dit is een jongen of een meisje.
Ja.
En nu is dat trouwens vaak al veel eerder, want dan heb je die gender reveal parties. En dan is op de echo al te zien, denken ze vaak, of het een jongetje of een meisje is. Hè? Ja. Nou, dan worden daar al feestjes over gegeven of er wordt allemaal aandacht aan geschonken. De hele kamertjes worden vaak al zo ingericht. En soms is het zo dat bij de geboorte blijkt dat dat toch niet zo duidelijk is.
Mm-hmm.
Er zijn allerlei oorzaken voor. Maar dat heeft dus een medische achtergrond.
Ja. Ja,
dus er is in het lichaam iets wat maakt dat het een variatie is op wat je gewoonlijk ziet.
Ja.
Dus dat is de intersexconditie. En bij gender dysforie of gender incongruentie, dat is een verschil, is het anders, want dan gaat het om de ervaring.
Ja, dus dan ben je gewoon in aanleg wel een volledig jongetje of meisje, maar van binnen voel je anders.
Ja, dus de... Gevoelsmatig.
Precies. Dus dan gaan we even terug naar wat is nou een jongen en wat is nou een meisje. Dat is bij als je geboren wordt, kun je naar uiterlijke kenmerken kijken. Weet je, dit is een jongen en dit is een meisje. En daarnaast gaat het er ook om van hoe iemand doet. Doet iemand als een jongetje of doet iemand als een meisje? Ja. Gedraagt iemand zich zo? Dus meisjes wat. En dat zie je dan ook bijvoorbeeld bij zo'n gender reveal party. Dat mensen dan het idee hebben: oh, ik krijg een meisje en we gaan de kamer roze maken, want meisjes houden van roze.
Ja.
En we gaan de kamer blauw maken, want jongetjes houden van blauw.
Ja.
En we gaan daar autootjes neerzetten, want jongens vinden autootjes leuk. En we gaan er popjes neerzetten, want meisjes vinden popjes leuk. Nou, voor een grote groep is dat wel zo, maar lang niet alle kinderen passen daarin.
Zeker weten niet.
Nee. Ja, ja, zeker weten niet, inderdaad. En dus dan gaat het erom van hoe doet een kind, hoe gedraagt een kind, maar ook een volwassene zich.
Ja.
Typisch jongensachtig of meer typisch meisjesachtig.
Ja.
Dus dat is het gedrag. En dan gaat het er ook nog over hoe iemand zich voelt. Ja. Voel je een jongen of voel je een meisje? Of voel je je man of voel je je vrouw?
Ja.
En we gaan er, en dan, dus dat stukje. En dan gaat het er ook nog om van op wie word je verliefd? Word je verliefd op jongens of word je verliefd op meisjes?
Ja.
En we gaan er eigenlijk een beetje van uit dat als een kind geboren wordt met een piemeltje, dat die zich een jongen zal voelen, zich als een jongen zal gedragen en dat die verliefd wordt op meisjes.
Ja, en als dat afwijkt, dan komt er een soort van...
Ja, dan
een
heb je
reactie uit de omgeving die niet altijd prettig is.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat klopt.
Want kom jij opeens de trap af als een jongetje in een prachtige roze prinsessenjurk...
Ja.
Terwijl jij je helemaal fantastisch voelt en heel trots dat aan iedereen wil laten zien op een verjaardag...
Ja.
Dan word je misschien wel uitgelachen.
Ja, dan word je misschien wel uitgelachen.
En dat is heel beschadigend.
Dat kan beschadigend zijn, zeker, ja. Zeker.
Ja.
En dat is ook wat...
Omdat je echt mooi voelt en je krijgt eigenlijk een afwijzing retour.
Ja, je krijgt afwijzing.
Waardoor schaamte ontstaat of
ja.
Het gevoel van... Oh, blijkbaar ben ik toch minder mooi in die jurk als ik dacht.
Ja, en blijkbaar mag dat niet. Mag ik als jongetje dat niet leuk vinden?
Ja.
En dat zijn wel ervaringen die kinderen hebben die hele diepe indruk kunnen maken.
Klopt.
En ja. Als ze die ervaringen keer op keer op keer hebben, ja, dan komt er ook het idee van, kennelijk klopt er iets niet bij mij.
Ja,
en,
dan dus, voel je je niet goed genoeg.
Ja, dan voel je je niet goed genoeg. Of je mag niet zijn zoals je wil zijn.
Ja, of je hoort er niet bij.
Je hoort er niet bij.
Maar begint het dan niet al waar jij je verhaal begon, met dat verhaal van typisch?
Ja.
Typisch een jongetje ja. Of typisch een meisje. Ja. En dat je daar dan al voor ingenomen invulling aan geeft?
Dat gebeurt wel. Ja. Dat is niet bij iedereen zo, maar daar zijn we wel.
Maar moeten we dat dan niet afleren, dat typische?
Ja, dat typische moeten we eigenlijk afleren.
Ja.
En dat is wel interessant, want daar is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Daar hebben ze gekeken naar bijvoorbeeld eigenschappen van mensen.
Ja.
Wat, en daar hebben ze een heleboel mensen gevraagd, wat vind je nou typisch eigenschappen voor vrouwen? En wat vind je nou typisch eigenschappen voor mannen?
Ja.
Een vrouw is dan gevoeliger en zachter en sierlijk en noem maar wat.
Afhankelijk.
Afhankelijk. Huilen eerder, kwetsbaar.
Emotioneel.
Ja, en bij mannen is het dan meer stoer en gaan erop uit, actief, leiderschap. Nou, dan hebben ze al die verschillende eigenschappen die mensen zo genoemd hebben voor vrouwen en voor mannen op een rij gezet.
Ja.
En die bovenste 10, die de meeste voor mannen hadden en die de meeste bij vrouwen aangaven, hebben ze bij elkaar gezet en aan een heleboel mensen gevraagd, waar voldoe je aan?
Ja.
Wat blijkt, er zijn maar heel weinig mensen die helemaal vrouwelijk zijn of helemaal mannelijk.
Ja.
En dat is ook het mooie, wat we nou steeds meer weten. Vroeger dachten we of vrouwelijk of mannelijk.
Ja.
Nu weten we...
En dan werd je in een soort karikatuur geduwd eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Terwijl we nu weten dat je best allebei kunt hebben.
Ja.
Dat je sommige stukken denkt, ja, voel ik me meer vrouw. Andere stukken voel ik me meer man.
En misschien verschilt het ook nog wel per levensfase.
Ook kan ook per levensfase verschillen, ja. Zeker.
En misschien is het juist wel heel leuk dat je daar een beetje mee mag spelen.
Ja, ook dat. Ook dat. En dat die ruimte er is. Hè? En, aan de andere kant zie je dat er toch vaak heel veel verwachtingen zijn van hoe mensen, ouders, denken dat hun kind zich zal gaan ontwikkelen. Als een echte stoere jongen die gaat voetballen.
Ja.
Of hoe een meisje zich gaat ontwikkelen.
Ja.
Maar ook hoe wat mensen zelf denken. Ja. Ook in reactie op de omgeving.
Ja.
Want kijk, bij transpersonen is het zo dat, dat mensen genderdysforie ervaren. Dat wil zeggen dat ze zich niet thuis voelen bij het geslacht dat ze bij de geboorte hebben toegewezen gekregen. Dus ze zijn geboren met het lijf van een jongen, mm-hmm. maar ze voelen zich meisje. Dat is eigenlijk de simpele definitie.
Of andersom.
Of andersom. Vaak is dat helemaal niet zo zwart-wit. Maar omdat ze zich voor een stukje jongen voelen en voor een stuk ook meisje voelen. Maar dat is even wat genderdysforie. Ik moet het goed uitleggen. Dat is genderincongruentie. Dus ze voelen zich anders dan ze op basis van hun geslacht zou verwachten. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Maar als wij daar een probleem van maken als maatschappij, dan kun je daar last van krijgen en dan kun je ook genderdysforie krijgen.
Ja.
En die genderdysforie, dat heeft ermee te maken dat je dus echt last hebt van het feit van ik heb een lijf waarvan ik vind dat het niet past bij hoe ik wil zijn.
Wat betekent eigenlijk dysforie?
Ja, dysforie betekent dat je daar stress van hebt.
Ja.
Dat je er stress van
dat
krijgt.
Dat je daarvan ontregeld bent. Dat je daardoor niet goed functioneert.
Ja, dat je daardoor niet goed functioneert en dat je er lijdensdruk van
leidt.
Hebt. Ja. En dat betekent ook, als je dysforie hebt, dat betekent ook dat je zeg maar een probleem hebt.
Ja.
En dat betekent ook dat dat probleem mogelijk vraagt om een behandeling.
Ja.
En dat je daar dus behandelingen voor zijn.
Ja. En nu wordt er dan, jij werkt in het ziekenhuis en wordt gedacht in medische behandelingen, neem ik aan.
Ja.
Ja.
Ja, dan wordt er aan medische behandelingen gedacht. En dat is niet helemaal waar, want we gaan in het ziekenhuis ook heel goed kijken naar ook de psychologie. Want het is natuurlijk ook een heel stuk psychologie. Maar waar komt dan die genderdysforie vandaan?
Ja.
Hoe komt het? En we hebben ook kinderen die ook bijvoorbeeld vervelende ervaringen hebben meegemaakt. Wat ook maakt dat ze bijvoorbeeld bij geboren meisjes last hebben van het feit dat ze een vrouwelijk lijf hebben.
Ja.
Dat kan ook te maken hebben gehad met bijvoorbeeld trauma wat ze meegemaakt hebben. Mogelijk ook seksueel trauma.
Ja.
Dat kan. Waarbij in een hele grote groep kinderen is het helemaal niet zo duidelijk waar dat nou precies vandaan komt.
Nee.
En er zijn kinderen, dat is vaak wel indrukwekkende verhalen, die van jongs af aan eigenlijk al zo duidelijk ervaren, ik ben een jongen, terwijl ze meisjeslijf hebben, en al met 3 jaar, van mama, papa of mama, dat klopt iets niet, maar ik ben toch een jongen?
Ja.
Hoe kan dat, dat ik geen piemeltje heb? Ik ben een jongen. Ja. Ik zie dat zo duidelijk van jongs af aan al voelen.
Ja.
Van dat lijf past helemaal niet bij hoe ik me voel.
Ja, en dat is ook wel belangrijk, hoe ouders daar dan mee omgaan.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. En daar kun je natuurlijk op verschillende manieren mee omgaan. In de laatste tijd, en dat blijkt ook uit onderzoek, zien we steeds meer dat het belangrijk is dat kinderen zich daarin erkend en herkend voelen en gesteund voelen door ouders.
Mm-hmm.
Dat het niet helpt als je kinderen perst in een richting die niet goed voelt.
Ja.
Maar toch kan dat voor ouders soms ook wel ingewikkeld zijn. Hè? Van, je kunt kinderen daar helemaal in ondersteunen. Maar als een kind zegt van ja, maar ik wil als meisje ook naar school.
Mm-hmm.
Dan ben je soms als ouders ook wel bang van ja, zou een kind niet gepest worden? En wat voor reacties zou dat allemaal met zich meebrengen? En dan zie je dat hoe je je voelt en hoe zich dat verder ontwikkelt. Dus die genderidentiteit. Dat niet iets is wat alleen maar helemaal diep in jezelf is. En als je nou maar goed genoeg onderzoekt, dat je dan ontdekt van het is of zus of zo.
Ja.
Maar dat iets is wat ook ontstaat in de interactie met de omgeving. En in eerste instantie natuurlijk thuis, maar later ook veel breder.
Ja, ja. Dus eigenlijk best wel een ingewikkeld proces.
Een ingewikkeld proces.
Ja.
Ja, zeker.
Ja. Waarin je soms ook niet helemaal kunt ontrafelen wat nu wat is.
Nee, dat is soms ook moeilijk.
Ja.
En dat is vaak ook, de belangrijke vraag die wij ons die wij stellen op het moment dat kinderen en jongeren bij ons komen, bij ons in het ziekenhuis. Van waar komt die genderdysforie nou vandaan? Hoe heeft die zich ontwikkeld? En wat dan ook belangrijk is om te kijken van nou, wat heb je nou nodig om vooral te kunnen zijn wie je graag wil zijn?
Ja. En welke leeftijd komen ze dan?
Nou, kinderen komen bij ons, kwamen vroeger al, ja, soms al vanaf 6 of 7 jaar dat ze kwamen van dat ouders kinderen aanmelden. Maar we hebben op een gegeven moment gezegd van we beginnen pas met 9 jaar, omdat dan al de eerste tekenen van de puberteit kunnen komen. Maar daarvoor is het vooral belangrijk om gewoon af te wachten hoe het zich ontwikkelt. Want er zijn veel kinderen die van allerlei variaties hebben in hoe ze zich voelen en ook in hun genderidentiteit. Dus daar hebben we gezegd van vanaf 9 jaar zijn kinderen bij ons, kunnen kinderen zich bij ons aanmelden.
Ja, en daarvoor kunnen ze eventueel op een andere plek begeleiding krijgen als daar behoefte aan is.
Als daar behoefte aan is, kunnen ze op een andere plek begeleiding krijgen. Maar wat we vaker zien, en dat is niet alleen bij kinderen die jonger zijn dan 9 jaar, maar ook bij kinderen die ouder zijn dan 9 jaar, dat ze op scholen, maar ook bijvoorbeeld een psycholoog of een huisarts vaak denkt van de genderidentiteit van het kind past niet helemaal bij het geslacht wat hij heeft en het kind lijkt daar last van te hebben, dat zo'n kind dan meteen aangemeld wordt bij zo'n specialistisch centrum voor een behandeling voor genderdysforie. En dat is niet zo gek, want er zijn hele lange wachtlijsten voor deze behandelingen. Ja. Maar dat betekent eigenlijk meteen dat het meteen eigenlijk ook een beetje gepathologiseerd wordt. Hè? Dat je het maakt als iets wat een ziekte of een pathologie is waar medisch ingrijpen voor nodig is.
Terwijl dat lang niet altijd nodig is.
Nee, lang niet altijd nodig is, maar veel...
En ook niet wenselijk.
Nee, ook niet wenselijk.
Ja.
Ja. Maar veel mensen, veel psychologen in de algemene GGZ, maar ook huisartsen en ook op scholen, die weten niet goed hoe ze hiermee om moeten gaan. En denken,
nee, en die denken dan van, er zijn specialisten, die weten wel hoe ze daarmee om moeten gaan.
Ja.
En serveren het zo af.
Serveren het af en zeggen ook, dat komt ook door die lange wachtlijsten, van dit 2 jaar wachtlijst, ga maar vast op die wachtlijst staan.
Ja.
En dan denken kinderen en ouders soms ook, en jongeren, van dan wacht ik maar. En die wachten 2 jaar. En ondertussen gebeurt er niks met de gevoelens waar dat kind mee worstelt.
Ja.
En,
terwijl 2 jaar op een kinderleeftijd natuurlijk
is heel veel.
Heel veel is. Hè?
Zeker voor een puber.
Ja, zeker
voor een 10 of 11 of 12 jaar.
Ja, vooral als je al wat in de war bent.
Ja, als je al wat in de war bent, precies. Ja.
Ja. En ik heb wel eens gezien op internet zo'n unicorn.
Ja.
Dat heb jij ook al een beetje uitgelegd, hè? Die gelaagdheid van hoe je fysiek voelt en hoe je emotioneel voelt en tot wie je voelt aangetrokken. Ja. En dat het eigenlijk een hele kaleidoscoop van mogelijkheden is die iedereen heeft. Hè?
Ja, precies.
En dat het niet zo simpel is of jongetje of meisje. En dat het maar 2 uiterlijke, typische kenmerken zijn. Maar wat ik wel vaak zie, en misschien de laatste tijd juist wel vaker, ook in social media, dat er zo stereotyp weer gezocht wordt naar uitersten van man en vrouw zijn.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk van, juist ook door het onderzoek wat jij net vertelde, dat die diversiteit en het op zoveel verschillende manieren vorm kunnen geven aan mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in jouzelf.
Ja.
Op al die verschillende lagen van jouw zijn.
Ja.
Dat het leven juist zo divers en zo leuk maakt. En ook zoveel mogelijkheden geeft om in contact te staan met anderen.
Ja.
Juist omdat je zoveel verschillende mogelijkheden hebt.
Ja.
En het vastzetten van in zo'n typering, dat juist verstarrend werkt.
Mm-hmm.
Ook als je al een beetje in de war bent.
Ja.
En ik denk, die diversiteit en het mogen spelen met die verschillende aspecten, met stoer en kwetsbaar zijn, met mannelijke en vrouwelijke energie, met hoe je kleedt, hoe je gedraagt, op wie je verliefd wordt, met wie je een relatie aangaat en op welke manier. Ik denk dat daarin nog heel veel te winnen valt
mm-hmm.
in, in onze onderlinge betrekkingen, maar ook hoe we kinderen opvoeden. Denk jij dat ook?
Ja, dat denk ik zeker.
Ja.
Dat denk ik zeker. En het is mooi dat je ook wijst op de rol van sociale media. Want de aanmelding bij ons centrum, niet alleen bij ons, maar ook bij de VU in Amsterdam, maar ook bij andere centra, die groeit en groeit. Hè. Dus echt steeds meer.
Dus eigenlijk
jonge
explosief,
mensen,
hè?
Explosief gegroeid. En daar is ook wel de vraag van, waar komt dat nou vandaan?
Ja.
En vooral bij jonge mensen. En besmetten ze elkaar misschien wel via sociale media? En daar is vanuit de Tweede Kamer zijn daar vragen over gekomen. En naar aanleiding daarvan hebben wij op de Radboud Universiteit onderzoek gedaan. Ja. Maar waar komt nou eigenlijk die groeiende vraag vandaan?
Ja.
En daarvoor hebben wij onder andere een heleboel transpersonen geïnterviewd. Allerlei verschillende transpersonen. Ja. Dus transpersonen die in transitie zijn gegaan door een medische behandeling. Ook transpersonen die dat niet hebben gedaan.
Ja.
Jonge transpersonen, oudere transpersonen. Transpersonen bijvoorbeeld met een licht verstandelijke beperking. Of transpersonen met kleur. Allerlei verschillende mensen. En wat kwam daaruit naar voren? Daar kwam uit naar voren dat transpersonen merkte dat sociale media hun ook heel erg geholpen heeft om ook mensen te zien, te herkennen, die hetzelfde waren
lijken.
Als zij.
Ja.
Van, ik zie
een soort identificatie.
Ja, een soort identificatie. Dus dat ook als iets heel positiefs ervaren werd. Van zo'n gevoel van gender-euforie in plaats van dysforie. Hey, ik herken een groep.
Oh, ik ben niet alleen.
Ik ben niet alleen.
Ja.
En dat is natuurlijk door sociale media makkelijker. Omdat de groep veel groter is.
Ja.
Vroeger was je alleen maar je eigen buurt en de school. Maar nu is die groep veel groter. Dus ook veel meer mogelijkheden om mensen te herkennen die net zo zijn als jij.
Ja. En die herkenning, jouw isolement eigenlijk ook doorbroken was.
Ja, precies. Precies.
Ja.
Dus dat is eigenlijk ook het hele mooie stuk van sociale media.
Ja,
en dat
prachtig.
Is ook, ja. En dat heeft ook gemaakt dat mensen ook zich vrijer voelden om hiermee naar buiten te komen.
Ja. Omdat en lotgenoten ook op konden zoeken.
Ja, en dat er meer aandacht was. Hè. Dus meer aandacht voor ook transpersonen in de maatschappij. Dus voelden ook de vrijheid om meer naar buiten te treden. Maar aan de andere kant is dat naar buiten treden van veel meer transpersonen heeft ook wel weer een maatschappelijke reactie opgeroepen. Ook wel weer meer en ook wel agressie opgeroepen. Want transpersonen hebben ook veel meer dan andere mensen te maken met agressie. Dus het heeft agressie opgeroepen. Ook weerstand. Mensen die denken van ja, moet dat allemaal wel? Kan dat allemaal wel?
Ja. Dus, wat jij zegt, die agressie, hè?
Ja.
Heb jij een idee, hoe ontstaat zoiets? Waarom roept dat agressie op?
Ja, dat is een goede vraag. Maar het is opvallend dat seksualiteit en transidentiteit, dat dingen zijn die die heftige reacties oproepen. Ik vind het al opvallend als je nu in de hele mondiale discussie, hè, als je dan hoort van ja, het Westen tegenover de niet-westerse wereld, dat vaak ook bijvoorbeeld Poetin dan aangeeft als de westerse wereld, het verziekte van de westerse wereld met transgenders en homoseksualiteit en het homohuwelijk. Alsof dat de voorbeelden zijn van hoe de wereld niet zou moeten zijn.
Ja.
Dus kennelijk is dat iets wat als voorbeeld wordt gezien van een soort verziekt zijn van de westerse wereld.
Zodat je het ook andersom kunt draaien. Dat je denkt, oh, wat mooi is dat.
Wat mooi, ja.
Dat iedereen mag zijn die wil zijn.
Ja, precies. En wat mij dan verbaast is, hoe komt het nou dat net dat zoveel agressie oproept en zoveel aandacht vraagt?
Ja, eigenlijk was dat bij de nazi's ook al zo, hè?
Ja, was dat bij de nazi's? Ja, de homoseksualiteit natuurlijk.
Ja, ook al.
Ja.
Ja. Dus ik vind dat zoiets onbegrijpelijks eigenlijk.
Ja. Ja, het is iets wat mensen kennelijk heel diep raakt en ook heel
maar
diep
Maar het zegt
angst.
Meer over henzelf.
Dat zegt meer over henzelf, ja.
Wat zou dat zeggen over henzelf?
Misschien zegt het ook wel wat over waar we het net ook over hadden.
Dat
kaleidoscoop, veel mensen misschien bang zijn
voor dat
stukje in zichzelf.
Dus dat ze bang zijn voor dat stukje in zichzelf, wat ook in de war is over wie ben ik eigenlijk.
Ja.
En wat ook verlangt misschien naar een stukje vrouwelijkheid terwijl je man bent.
Ja.
Of een stukje mannelijkheid waarin je vrouw bent.
Ja.
En dat je de angst hebt om buitengesloten te worden als je daarmee contact maakt. Omdat je denkt dat je aan die typering moet voldoen.
Precies. En dat klopt precies wat je zegt. Dat is mooi hoe je dat aangeeft. En dat zien we dan ook weer terug in die vroege herinneringen van de kinderen en de jongeren die wij bij ons op de afdeling zien. Hoeveel indruk zo'n soort ervaringen kunnen maken.
Ja, dus eigenlijk is het gekoppeld aan traumatisch materiaal, waardoor het zo heftige reactie oproept.
Ook. Je kunt niet zeggen, het is alleen maar komt het door de reacties van buiten.
Nee. Maar het puzzelt mij wel. Ja. Ik vind het echt heel verontrustend.
Ja.
En akelig vind ik het. Heel naar om zo'n vijandsbeeld te creëren.
Ja.
Van iets wat in wezen alleen maar goed is.
Ja. Ja. En dat is ook mooi als je mensen daarover hoort praten. Daarom vind ik die gender-euforie ook zo mooi. Van hoe fijn het is als je daar herkenning in zoekt.
Ja.
En wij hebben in ons onderzoek ook aangegeven, juist, want het is eigenlijk een paradox, hè? Aan de ene kant voel je de vrijheid om ermee naar buiten te komen. Aan de andere kant krijg je dan te maken met een omgeving die er niet klaar voor is.
Ja.
En als je dan vragen hebt over je genderidentiteit, kun je eigenlijk nergens terecht. De enige plek waar je terecht kunt, is zo'n specialistisch centrum. En daar sta je dan 2 jaar op de wachtlijst.
Ja, eigenlijk klopt dat ook niet.
Nee, klopt niet.
Want dan is eigenlijk maakt dat dan onderdeel uit van een soort stigma.
Ja.
En een soort iets apart zetten.
Ja.
En er iets aan moeten doen.
Ja.
Omdat het op zich al niet klopt of zo.
Ja. Ja.
Wauw, ik vind het wel heel interessant eigenlijk wat je hierover zegt. Want het... Dat raakt aan de wortels van de maatschappij.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Van hoe wij met elkaar omgaan.
Ja, voor een stuk wel, ja.
Ja.
Ja. Het zit zo ingebakken in onze maatschappij, dat onderscheid tussen mannen en vrouwen.
Ja.
En
elkaar een bepaalde kant op willen duwen.
Ja. Ja. Ja.
En als dat gaat verschuiven, daar angstig van worden.
Ja.
Of agressief.
Ja.
Ja.
Ja, dat zien we ook bij homoseksualiteit, hè, wat ook veel reacties oproept.
Ja.
Ook veel agressieve reacties, hè, want homoseksuele mannen nog steeds eigenlijk niet goed samen over straat kunnen en kunnen laten zien dat ze van elkaar houden.
Het lijkt wel weer erger geworden, hè?
Ja.
Ja. Ja.
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is er meer ruimte. Dus het lijkt alsof die tegenstellingen groter worden.
Ja.
Maar dat hebben we ook onderzocht. Want we hebben onderzocht hoe dat nou in de media de afgelopen 10 jaar geweest is. Van, is er nou meer aandacht gekomen voor genderdysforie en voor genderincongruentie of voor genderidentiteit? En is er ook meer negatieve aandacht? Wat bleek, we hebben naar Twitter gekeken.
Ja.
En we hebben gekeken naar alle gangbare geschreven media.
Ja.
Dat hebben we geanalyseerd. En dan zie je inderdaad dat er steeds meer aandacht voor is. Maar dat die aandacht zowel in positieve als in negatieve, maar meestal eigenlijk vrij neutraal is. Dus dat die polarisatie eigenlijk erg meevalt. Alleen de laatste 2 jaar, dat die wel sterker is geworden.
Ja.
Dus het lijkt de laatste 2 jaar alsof er meer... lading is bij de berichten over genderidentiteit.
En is dat dan ook onder bepaalde groepen? Want ik kan me niet voorstellen dat het over de hele maatschappij zo is.
Nee, die lading is zowel in positieve als in negatieve zin. Dus het is een beetje meer gepolariseerd, maar allebei de kanten komen naar voren. En ik weet niet of het niet over de hele maatschappij...
Ik kan me voorstellen dat het in bepaalde kringen sterker is dan in andere kringen.
Dat zou kunnen.
Ja.
Dat zou kunnen. Wat we wel zien is dat... het kan zijn dat het in bepaalde kringen sterker is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Misschien moet daar ook nog onderzoek naar komen.
Ja, dat is ook goed om daar onderzoek naar te doen, zeker.
Ja.
En Ja.
Nou, jij werkt daar nu 4 jaar.
Ja.
Dus je hebt heel veel gesprekken gehad met kinderen, met ouders, met jongeren.
Ja.
Je hebt veel personen meegemaakt die je transitie hebben ondergaan.
Ja.
Je doet daar ook onderzoek naar. Wat is voor jou nu een inzicht waarvan je denkt van, dat vind ik belangrijk om te vertellen?
Ja, een belangrijk...
Vanuit jouw ervaring. Ja. Gewoon jouw klinische ervaring.
Ja. Ja. Nou, toen we begonnen, hadden we toch een beetje het idee van... bij de kinderen en jongeren die zich aanmelden... het zal wel duidelijk zijn wat nou die genderidentiteit is. En dat zo'n medische behandeling daar ook een goed antwoord op is.
Ja.
Wat ik nou gemerkt heb in die 4 jaar... dat bij een kleine groep wel zo is... maar dat een grote groep, kinderen of jongeren, dat we dan dat het eigenlijk maar de vraag is, dat je denkt, nou, je bent zo mooi zoals je nu wil zijn, zoals je nu bent.
Ja.
En dan zitten wij natuurlijk in een medisch centrum, waarin ook de vraag is voor een medische behandeling. En dat die vraag van, helpt die medische, is die medische behandeling wel het beste antwoord op jouw vraag? Dat die is veel sterker, of dat probleem, het is veel sterker dan ik in eerste instantie had gedacht.
Ja.
Dus het is veel minder duidelijk voor mij dan ik in eerste instantie dacht, dat een medische behandeling wel steeds het goede antwoord is op de vraag waar de jonge mensen bij ons mee komen.
Ja.
En dat is de zoektocht die wij met die jonge mensen en met hun ouders aangaan.
Ja. En kom je dan ook soms uit op iets anders?
Komen soms wel uit op iets anders. Maar het is soms ook moeilijk om met jonge mensen ook die verschillende mogelijkheden ook goed te verkennen.
Omdat ze dat nog niet helemaal kunnen voorstellen. Omdat ze die mentale vermogens nog niet hebben.
Ja.
Om de consequenties te overzien.
Ja, ja, ja. En dat is, dan gaat het er niet zozeer om. Want dat was wel eerder zo. Dat het op die manier eerder gezegd werd. Van ja, die genderidentiteit die jij nu ervaart. Daar ga je misschien over een tijdje heel anders over denken. Mm-hmm. Kijk, dat is niet zo wat we ervaren. Want wat je ziet, is waar jongeren aangeven over hun worsteling met hun genderidentiteit. Nou, dat klinkt vaak heel overwogen. En maken ze ook hele duidelijke keuzes in.
Ja.
Maar of zij goed kunnen overzien wat de impact is van die medische behandelingen, dat is wel iets wat je af kunt vragen.
Ja.
Kijk, en dat is, doordat die medische behandelingen er zijn.
Ja.
Ja, kun je er ook voor kiezen of niet? Dus hoe maak je daar nou samen?
Ja, en zo lang zijn die medische behandelingen nog niet. Nee. Dus op lange termijn, de effecten van hoe mensen zich voelen en of het erbij heeft gedragen tot hun welzijn.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk wel heel interessant, want er komen steeds meer data over, denk ik.
Ja, er komen steeds meer data over, zeker. Maar het is wel moeilijk om daar data over te verzamelen voor de korte termijn, maar helemaal over de lange termijn. Want als je nou gaat kijken bijvoorbeeld bij transpersonen die 20 jaar geleden in transitie zijn gegaan, en je gaat ze nu vragen van hoe kijk je terug, dan was dat natuurlijk een heel andere tijd.
Ja.
Er waren andere behandelingen, het kwam toen veel minder vaak voor. En dat kun je niet zomaar vertalen naar de situatie nu. Nee. En we zien nu ook dat er steeds meer mensen komen, steeds jonger. En er zijn ook veel meer jongeren die ook andere vragen hebben. Of andere vragen dan alleen maar de genderidentiteit.
Ja.
En dan is het lastig.
Maar die er wel mee te maken hebben.
Ja, die daarmee te maken hebben. En dan lijkt het soms, en dat is ook iets wat ik ervaren heb. Je dacht eerder van die genderidentiteit, dat is iets wat je eigenlijk los kunt zien. Maar wat we nu gezien hebben, is genderidentiteit kun je niet loszien van andere dingen waar kinderen, andere identiteitsontwikkeling.
Ja.
Van wie ben ik, wat wil ik met mijn leven, wat wil ik met mijn werk.
Hoe
wil ik mezelf tot expressie brengen? Hoe kan ik zijn wie ik wil zijn?
En
niet alleen als man of als vrouw, of als non-binair, want dat is ook wat we steeds meer horen, non-binair.
Ja.
Maar wie wil ik zijn? En dat kun je niet los van elkaar zien.
Ja, en non-binair is dat je beide.
Dat je zegt van, nou, ik kan me niet identificeren als man, ik kan me niet identificeren als vrouw, maar ik identificeer me als iets ertussenin. Of, of fluïde, dan weer zus of dan weer zo.
Ja.
Dat zijn allerlei vormen van genderidentiteit. En ik geloof dat nou een heleboel verschillende gedefinieerd zijn. Maar het gaat er maar om dat de vrouwelijke en de stereotype mannelijke genderidentiteit, dat heel veel mensen zich daar niet in kunnen vinden.
Nee. Zou er niet een meerderheid van de mensen kunnen zijn die zich daar niet in kan vinden?
Nou, dat is dus een goede vraag. En dat was ook een van de vragen die wij ons in het onderzoek gesteld hebben.
Ja.
Van ja, de vragen, we kunnen wel zien dat steeds meer mensen zorg vragen. Hè? Dus dat is iets wat we duidelijk kunnen noteren.
Ja.
Maar is het nou zo dat er ook meer transpersonen zijn gekomen? Mensen met een genderidentiteit die anders is dan stereotype man of stereotype vrouw? Of is het dat meer mensen ermee naar buiten durven komen?
Ja.
Nou, dat laatste blijkt in ieder geval zo te zijn.
Ja.
Maar vroeger hebben we dat helemaal niet gemeten.
Nee.
Net als dat homoseksualiteit ook iets is wat de laatste sinds misschien jaren 60 in bevolkingsonderzoek wordt meegenomen. Nou, andere identiteiten dan man of vrouw, dat wordt echt nog maar heel kort in kaart gebracht.
Ja.
Dus we weten eigenlijk niet of er nou meer transpersonen zijn.
Nee.
Of dat inderdaad veel meer mensen die zich gender incongruent noemen, zich er nou mee naar buiten durven komen. En er is wel iets, want
het heeft met alles te maken, maar ook met hoe je zelf denkt, denk ik. Want je hebt bepaalde persoonskenmerken. Sommige mensen hebben bepaalde persoonskenmerken. Ja. Dat ze sowieso in allerlei dingen geneigd zijn zwart-wit te denken.
Ja, misschien wel. En dat is ook makkelijk.
Ja.
Dat geeft houvast, hè?
Ja. En als je dan toch al wat wiebelig bent, wat is het dan niet fijn dat je of het ene, ene uiteinde van het continuum bent, of het andere. Ja. Ja. En ook van de ander verwacht dat hij op dat andere uiteinde gaat staan.
Ja.
Zodat het voor iedereen duidelijk is.
Ja. 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 Nee, dat klopt. En dat is ook wel wat we in de transgenderzorg ervaren hebben. Hè? Dat eerder, toen er nog minder duidelijkheid was over dat non-binaire, dat een trans man, dus dat is iemand die als vrouw met een vrouwenlijf geboren is en man zich man voelt, of een trans vrouw, dat die soms ook niet het idee hadden van ik voel me helemaal de andere kant, maar het gevoel had ik moet wel zo zijn, want anders kan ik niet in zo'n medische behandeling.
Ja.
Dus dat daardoor eigenlijk ook min of meer versterkt werd, terwijl dat helemaal niet zo de bedoeling was.
Ja.
En dat is ook wat we in onze gesprekken met met transpersonen gemerkt hebben, wat zij aangaven, dat veel zich daar helemaal niet zo in kunnen herkennen in die twee uitersten, maar veel meer daar middenin zitten.
Ja.
En het lijkt dat misschien wel, nou zeker 10% van de mensen in Nederland bijvoorbeeld, zich daar helemaal niet zo in herkennen. En misschien ook wel veel meer, precies wat jij zegt.
Ja.
Maar dat wel 10% zichzelf misschien ook wel gender incongruent noemt.
Ja. Ja.
Zonder dat daar nou meteen medisch ingrijpen voor nodig is.
Ja.
En het is natuurlijk mooi als dat er medisch ingrijpen kan zijn voor mensen die zich zoveel last hebben van het lijf dat ze hebben, dat niet past bij hoe ze willen zijn.
Mm-hmm.
Dat daar medische behandelingen voor zijn, zodat je dat kunt aanpassen, dat het meer met elkaar in overeenstemming kunt brengen. Maar het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat hoe wij als maatschappij op mensen reageren.
Nee.
Dat mensen zich daardoor zo niet thuis voelen in hoe ze willen zijn.
Nee, want het is zo hokjesdenken.
Ja.
En zo overdenken van de concepten mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Ja.
Dat je helemaal in karikaturen gaat denken of in de war raakt. Terwijl we zijn allemaal personen.
Ja.
En we zijn allemaal eigenaardig.
Ja, ja.
En tot op zekere hoogte vloeibaar in ons zijn en in ons doen. Dus ja, ik vind het wel heel interessant wat jij vertelt over de ervaringen die je hebt opgedaan daarin. En is het zo dat je dan ook merkt aan ouders dat ze met dit soort thema's worstelen? Want kijk, iedere ouder wil graag dat het kind wat ze hebben voortgebracht, dat gelukkig wordt.
Ja.
Dat het een plekje vindt in de maatschappij, erkenning vindt, liefde vindt, inbedding vindt in de relaties die het aangaat. Merk je dan ook aan ouders dat ze met dit soort thema's worstelen?
Ja, zeker. Zeker. Ja. En dat is, dat merk je zeker bij ouders, bij kinderen die in de puberteit komen.
Ja.
Dus dat ze dan wel weten van die genderidentiteit, die moet zich nog ontwikkelen. Maar alsjeblieft, stop die puberteitsontwikkeling, zodat ons kind direct niet al die uiterlijke kenmerken krijgt, maar de mogelijkheid krijgt dat het lijf eigenlijk niet uitgroeit, zodat het dat het kan.
Maar dat is ook beschermend bedoeld. Als je het aan de andere kant hebt over agressie.
Ja, zeker.
En je krijgt die kenmerken wel, maar je voelt je anders en je wordt daarop afgerekend door je omgeving.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen als ouder dat je kind daar ook tegen wilt beschermen.
Zeker, zeker. Dat is echt de intentie van ouders. Alsjeblieft, rem die puberteit, zodat ons kind de tijd krijgt om goed na te denken.
Ja.
En als het dan een stap kan zetten, dat het dan beter kan uitgroeien.
Maar het remmen heeft ook gelijke consequenties.
Het remmen heeft ook consequenties.
Maar het zijn moeilijke keuzes.
Dat zijn hele moeilijke keuzes. Eigenlijk zijn dat bijna onmogelijke keuzes.
Ja.
Dat zijn bijna eigenlijk onmogelijke keuzes.
Ja.
En dat is ook waar wij, dat is ook een zorg die we hebben in bij onze behandelingen. Dat het ingewikkelde keuzes zijn.
Ja.
En het is bij een groep is het duidelijk. En bij een groep is duidelijk dat je het niet moet doen. Maar bij een grote groep is dat echt steeds de vraag.
Ja.
Help je een kind hier nou en help je ouders hiermee?
Ja.
En daar gaan we ook wel met ouders over in gesprek.
Ja.
En wat daar ook wel doorheen speelt, is ook wel een stukje geloof in maakbaarheid. Hè? Dus wat kan een medische behandeling allemaal bieden? Hè? En dan heb ik soms toch ook wel het idee dat mensen daar hele hoge verwachtingen van hebben. En zich niet goed realiseren wat ook de negatieve impact kan zijn van allerlei verschillende medische ingrijpen.
Ja.
En je hoort daar ook wel transpersonen over praten die ouder zijn en die al de transitie hebben doorgemaakt. Die niet zozeer zeggen van, nou, niet dat ze zeggen ik heb er spijt van. Maar als ik nou zo terugkijk, dan denk ik van ja, heeft het me nou zo ontzettend veel meer gebracht dan ik verwacht had. En dat ze ook zeggen, ja, je neemt ook jezelf mee.
Ja.
En het is natuurlijk wel een heel traject waar je in gaat.
Ja.
En nou ja, wat wel schrijnend is, is dat we merken dat bijvoorbeeld de genitale chirurgie, dus dat is echt dat je ook je geslacht wil veranderen, je geslachtsorgaan wil veranderen, dat operaties daarvoor, dat die sinds 2014 eigenlijk minder voorkomen, dus procentueel. Hè?
Ja.
En dat komt omdat het eerder zo was dat als je je geslacht en je paspoort wilde aanpassen, dan moest je die operatie hebben gehad, dus dan moest je onvruchtbaar zijn, want ze wilden niet dat je als transpersoon een kind zou kunnen krijgen. Ja. En daardoor hebben veel mensen deze operatie voor 2014
maar
laten doen.
Maar wat is dat eigenlijk ook onmenselijk? Want onmenselijk. Wie bepaalt wie wel of niet een kind mag krijgen?
Onmenselijk. En dat is ook waar daar is ook excuses voor aangeboden nu.
Nou, terecht lijkt mij.
Ja, zeker terecht. Zeker ja. Terecht.
Maar dat is nog maar onlangs, hè?
Dat is maar onlangs, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja. En dat is natuurlijk heel schrijnend. Ja. Als je daarover nadenkt, wat dat voor een impact is.
Eigenlijk is ja. Het gewoon...
Ja.
Ja, onmenselijk vind
ja,
ik het.
Onmenselijk, ja, onmenselijk,
ja.
En het is heel mooi om te zien, want dat is ook een stukje. En dat is ook wel wat je in deze zorg meemaakt. Wat ik ook wel herken van andere zorg waar ik gewerkt heb. Want ik heb ook veel lang gewerkt in de voortplantingsgeneeskunde. Waar we ook te maken hadden met eicel- en zaaddonatie. En dan ging het er bijvoorbeeld ook om, ook bij ons in het ziekenhuis, van bijvoorbeeld lesbische paren die een kinderwens hadden of homoparen. En daar werd wel gedacht van ja, maar dat kan toch niet? Hoe kan het nou voor de identiteitsontwikkeling van kinderen? Die hebben toch een vader en een moeder nodig?
Ja, dat en raakt veel aan, hè?
Ja, dat raakt hij aan. En daar is veel onderzoek naar gedaan en goed onderzoek naar gedaan, jarenlang. En dat is nou ook bij transouderschap gedaan. En wat blijkt... Kinderen hebben behoefte aan veiligheid en zich gewenst voelen. Ja. En in welke context maakt heel weinig uit.
Ja.
En kijk, vechtscheidingen heeft voor kinderen met een man en een vader en een moeder... heeft op kinderen een veel negatieve impact. En dat is de negatieve impact, die onveiligheid en die strijd. Maar een kind dat zich geborgen voelt en gewenst voelt...
In ieder geval wordt bejegend, ja.
Maakt niet uit wat voor ouders kinderen hebben.
Ja, mooi. Ja,
heel mooi. Dat is heel mooi. En dat is ook bij transouderschap.
Ja. Nou, dan is het cirkel weer rond.
Ja.
Hè? En ik denk juist bij transouderschap krijg je kinderen die openstaan tegenover allerlei varianten van in de wereld zijn of persoon zijn.
Ja.
En dat zou de wereld wel wat mooier maken.
Ja.
Als die tolerantie
al die
wat groter was. Ja.
Die kaleidoscoop, wat je al zo mooi zei. Ja. Nou, dat is ook de regenboogvlag die dat dan eigenlijk ook representeert.
Ja, ja, heel mooi.
Ja.
We gaan langzamerhand naar de afronding toe. Mijn laatste vraag is altijd of er nog iets gezegd moet worden wat nog niet genoemd is in deze podcast. Dat je wel belangrijk vindt om nog even te zeggen.
Ja. Nou, misschien wat ik nog wel belangrijk vind is om iets te zeggen over wat er nou medisch gezien mogelijk is. Want we hebben het even over puberteitsremmers gehad. Hè?
Ja.
Dus hoe het dan nu in Nederland is. En is dat je als je op het moment dat de puberteit gaat intreden, dat je met hormonale behandeling de puberteit kunt remmen.
Ja.
Dat is omkeerbaar. Dus als je dan kun je rustig zeggen, als je daarmee stopt, hè, dan kom je toch gewoon in de puberteit zoals jouw lichaam vanaf geboorte is.
Dan kan het alsnog.
En dat geeft eigenlijk kinderen de ruimte om na te denken van, wil ik wel echt stappen zetten die niet meer terug te draaien zijn.
Ja.
En dat is met 16 jaar. En als ze eenmaal 16 zijn, dan kunnen ze besluit nemen van, wil ik echt ook hormonen van het andere geslacht krijgen, waardoor ik met een meisjeslijf ga uitgroeien als man, of met een mannenlijf ga uitgroeien als vrouw. En dat wil zeggen dat je borsten krijgt, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je genitaal blijft.
Ja.
Maar een stuk kun je dus wel aanpassen door die geslachtshormonen, maar een stuk ook niet. En dat is belangrijk om te weten, dus dat kan met 16 jaar kunnen ze die keus maken. Dat is niet meer terug te draaien.
Mm-hmm.
Want als je de baard in de keel krijgt, kun je niet meer terugdraaien. En het betekent ook dat je hele leven lang die medicatie moet blijven gebruiken.
Oké,
dat is wel wat. Dat is wel goed om te weten. Even de context, hè? Want dat is dus wat medisch gezien de behandelingsmogelijkheden zijn.
Ja.
En als ze eenmaal 18 zijn, dan kunnen ze ook operatieve ingrepen krijgen.
Ja. Ja.
Dus dat is denk ik wel een goede aanvulling.
Ja, dat is een hele goede aanvulling. Dank je wel. Was dat de laatste aanvulling of wil je nog iets anders kwijt over dit onderwerp?
Wat ik erover kwijt wil is dat we gepraat hebben juist over die grote groep waarin je zegt van ja, kun je twijfel kunt hebben van is die medische behandeling nou wel het beste antwoord op de vraag van de jonge mensen?
Ja, en terwijl je natuurlijk die groep bij wie het zo duidelijk is niet tekort wil doen.
Precies. Dus het is heel goed dat die medische behandelingen er zijn.
Ja.
Maar het is ook heel belangrijk dat we kijken of die voor iedereen wel het beste antwoord is op de
vraag. En er is een groep waarbij geen twijfel mogelijk is. Ja. En dan hoef je die twijfel ook helemaal niet te hebben en zo uit te werken en zo uitgebreid het over te hebben als wat wij net hebben gedaan.
Ja, precies. Ja. Ja.
Oké. Dank je wel voor dit mooie gesprek en voor alle informatie die je met ons gedeeld hebt daarover.
Nou, graag gedaan.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.